Hotel Podcast. Elke week staat hij weer voor je klaar. Een bemoedigende en opbouwende spreekwoord van David de Vos. Luister naar deel 3 van deze heerlijke boodschap, Simply Jesus.
Ik weet niet of het al gezien heeft, maar achter mij staat een bijzondere vriend. Vindt u dat niet mooi? Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken, nou, ik heb hier helemaal niks mee. En dat kan ik me ook voorstellen. Hij staat een beetje in de vernis, dus het is misschien een beetje moeilijk te zien. Maar het is een meesterwerk. Iemand heeft dit met de hand gemaakt. En zoals je weet ben ik, althans, als je me een beetje volgt, ik ben echt een fanatiek visser. Dus daar waar Michiel zegt, ah, ik heb er helemaal niks mee, ik voel er niks mee, zie ik gewoon respectloos naar de vissen toe. Ik bedoel, hè, die vissen, ja, als je echt van ze houdt, waarom jaag je dan op ze, kun je natuurlijk afvragen. Maar als ik zo'n beest in mijn handen heb, ik weet niet, er gebeurt gewoon iets met me. En misschien heeft het er ook mee te maken dat ik een visser van mensen ben geworden. Maar dit is een schilderij van een karper die gehaakt is. En geloof het of niet, de hal waar je in zit, één keer per jaar, verandert deze hal naar de grootste karperbeurs van heel de wereld. En dan komen de karpervissers van heinde en verre, helemaal vanuit Duitsland en Polen, om hier de nieuwste gadgets te ontdekken. En dan in de tussenhal, dat is iets verderop in de meerhal, staat er altijd een kerel en dat is een kunstschilder. En die maakt prachtige ijsvogeltjes, prachtige mooie vissen, prachtige dingen. En dit is één van zijn meesterwerken. 3 jaar geleden liep ik dit meesterwerk tegen het lijf. Volgens mij was ik samen met mijn vader. En ik keek, ik zag en ik was verkocht. Ik denk, die moet ik hebben. Maar ja, ik ben helemaal niet zo'n kunstgast. Ik heb ook geen kunstgeld, weet je wel. Echt kunst is duur. Ik koop altijd van die schilderijtjes van de IKEA en zo, weet je wel. En die iedereen thuis heeft hangen, dat hangt dan ook bij ons. Maar ik was een soort van onder de indruk. Dus ik kon het niet laten. Ik zei, meneer, wat moet dat ding kosten? Nou, weet je wel, dat was wel een bedrag. Ja, als je het omrekent in uren is het meer dan eerlijk. Maar ik had het er niet voor over en ik had het niet, dus ik liet het hangen. 1 jaar later ben ik opnieuw op de karperbeurs. En ik wandel door de gangen. En opnieuw is dat schilderij daar. Pak mijn aandacht. En ik zeg tegen vriend. Ik zeg, oh, daar is die weer. Ik zeg, ik vind hem zo mooi. Ik zeg, de diepte en van het goed. En misschien heb je er helemaal niks mee. Kan je niet voorstellen. Maar het deed iets met mij. Ik vond hem zo ontzettend gaaf. Ja, u weet natuurlijk al hoe het afloopt. Want hij staat hier. Maar er zit nog een verhaal aan vast. Ik vond hem weer opnieuw mooi. Dus ik zeg tegen meneer. Ik zeg, meneer, wat moet die kosten? En dat was weer dat onoverkomelijke bedrag voor mij. Ik had het er niet voor over. En ik had het niet. Dus ik droop af. Maar toen viel mijn oog op een heel klein schilderijtje wat ernaast lag. En dat was een soort reproductie van dit grote ding. Dus ik ging naar huis met zo'n klein, net niet schilderijtje van dit enorme mooie meesterwerk. Heel veel van ons, dan nemen we maar genoegen met dat. Dus nou, nam het mee. Hij heeft op kantoor gestaan. Elke keer als ik hem zie, vond ik mooi. En wat gebeurt er? Afgelopen februari loop ik opnieuw door de karperbeurs hier in de IJsselhallen. En ik kom aan met de stand. En het schilderij is er niet meer. Dus ik denk dat die man het verkocht heeft. En een maat van mij die besluit om een heel mooi paneeltje te kopen met wat ijsvogeltjes. En die had de meneer net af, dus hij moest de hoofdprijs voor dat ding betalen. Ik stond erbij te kijken en ik denk, nou, dat mooi, mooi investering. En ik kon het niet laten. Ik zei tegen de meneer, heeft u dat schilderij nog? Toen keek hij me aan en zei, ja zeker. Ik zei, maar ik heb hem niet meegenomen, hij zegt, ik heb hem thuis. Hij zegt, maar, zegt hij, hij is in de aanbieding. Ik zei, oh ja. Ja, zegt hij. Ik zeg, wat moet die kosten dan? En toen kreeg ik meer dan de helft korting. 50% korting. Hij zegt, ik maak nieuwe schilderijen. Ik moet ruimte maken. Hij zegt, het is met pijn in mijn hart. Hij zegt, maar ik moet hem. En het is nog steeds geld. Dus ik denk, ja, even thuis overleggen. Wie wilde nou een karper aan zijn muur? Ja, ik denk ook, ik snap dat dat lastig wordt. Maar ik denk, als hij niet in de woonkamer komt, dan kan hij misschien wel op mijn kantoor of waar ook. Want ik heb gewoon iets met dat ding. Dus ik zeg tegen die vriend van mij, ik overweeg toch om dat ding te halen. Zegt hij tegen mij, gast, je overweegt het al 3 jaar. Ik zeg, ja, dat is wel een punt. Hij zegt, doe het nou gewoon. Hij zegt, want je krijgt er geen spijt van. Ik naar huis, ik die man opgebeld. Ik zeg, zo en zo. Ik zeg, kost hij ons? Ja, hij zegt, zoveel kun je hem hebben. Ik zeg, nou is goed. Ik zeg, ik kom hem halen. Hij zegt, ja, helemaal goed. Hij zegt, een mooie lijst enzovoort. En dat is op een goede maandagochtend, als ik in de auto stap, naar het huis van deze kunstschilder. En ik zit in de auto en ik zeg hardop tegen God, Vader in de hemel, ik ben onderweg om een prachtig mooi schilderij op te halen, maar als u nog iets voor mij te doen heeft, dan moet u het maar laten weten, oké? Ik zeg, hier ben ik. Ik zeg, Verder niks. Ik kom binnen bij de beste man. En dat ding staat in volle glorie in de woonkamer. En zijn vrouw is erbij. En ze vraagt of ik een bakje koffie wil drinken. Dus ik zeg, natuurlijk, een bakje koffie. En ik ga zitten. En dan komt de beroemde vraag. Wat doe je in het dagelijks leven? Ja. Ik heb dat vaker geprobeerd uit te leggen. Hoe leg je nou uit dat je spreker bent? Een dominee? Daar kun je me niet mee vergelijken. Ik ben een evangelist, maar dan zouden mensen een evangelee wat? Weet je wel? Hoe kun je nou uitleggen? Ja, ik hou van Jezus, ik pas van Jezus. Dus ik probeer altijd mijn woorden heel voorzichtig te kiezen. Maar die mensen zijn uiterst nieuwsgierig. Wat doe je? Dus ik begin te vertellen. Ik zeg, ik ben een spreker. Ik zeg, ik predik het evangelie van Jezus Christus. Ik zeg, in Nederland en over de hele wereld. En het wordt even stil. En ze kijken elkaar aan. En ze kijken mij aan. En ze zeggen, dat is van het christelijk geloof. Ik zeg, ja, dat is van het christelijk geloof. Ik zeg, dat is van die kerkelijke evangelische kringen. Ik zeg, ja, van al die blije mensen zo. En die zo halleluja roepen. En weet je, en hun handen in de lucht staan. Zo'n soort kerk. Die ook, ja. Ja. Ja, ik zeg ja. En er komt toch een verhaal. Ik zit in die stoel en weet je wat er gebeurt? De tranen springen in de ogen bij die mevrouw op de bank. En ze begint te vertellen, ze zegt, ik vind het zo bijzonder, zegt ze, dat jij hier zit. Ik zeg, waarom dan? Ze zegt, onze zoon is nog niet zo heel lang geleden tot de Heer gekomen. Hij is verhuisd naar Colombia. Is getrouwd, heeft kindjes gekregen en hij is helemaal geïntegreerd daar in een kerk. En we hebben gewoon geen flauw idee wat er met hem gebeurd is. Ik zeg, hoezo? Nou ja, ze zeggen, we zijn geweest, maar wij kennen ons eigen kind niet terug. Dan komen we daar en dan zegt hij, ja, God is groot, hè, man. Ja, nou, God is groot. Dan sta ik te kijken, God is groot. Reden we bijna de afgrond in, zegt ze, bijna de afgrond in, met één wiel over de afgrond. En toen zei hij, God is groot. Ze zegt, ik snap niet wat er met hem gebeurd is. En weet je wat zo bijzonder was? Ik zei, mevrouw, ik weet wel wat er met uw zoon gebeurd is. Hij heeft Jezus ontmoet. En hij is sinds dat hij Jezus heeft ontmoet, niet meer dezelfde. Want alles wordt anders als je Jezus leert kennen. En misschien herkent u uw eigen kind niet meer, maar ik weet wel zeker dat het hartstikke goed met hem gaat. Sterker nog, dat de zegeningen die God voor hem heeft, ook voor u zijn. Zit op de bank en het wordt emotioneel en ze hebben echt 100 uitvragen. En ik begin te vertellen over de Heer Jezus. En voor 1,5 uur zit ik het evangelie te delen met deze 2 lieve mensen. En aan het einde zeg ik, het is ook voor jou. Ik zeg, alles wat je moet doen is vragen, Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor mij gedaan heeft. Dus voor iedereen die dit hoort, Jezus accepteren is zo eenvoudig als 1, 2, 3. Je hoort het, je gelooft het, je zegt, kom in mijn leven, Heer. En dan komt hij. Want als hij zoveel van je houdt, dat hij voor je sterft aan een kruis, dan zal hij nooit zijn mond houden als jij hem uitnodigt in je leven. En ik zat terug in de auto naar huis, schilderij achterin. En toen dacht ik, ben ik er nou ingeluisterd door de Heer? Of vond ik dat schilderij echt zo mooi? 3 jaar geleden wist God al lang dat ik die mensen zou ontmoeten erachteraan. En 3 jaar geleden waren die mensen nog niet rijp voor het moment, voor de ontmoeting met mij. Ik heb 3 jaar lang moeten wachten en elke keer trok dat gekke ding mijn aandacht weer. En vond ik hem zo fantastisch en zo mooi. Maar nu weet ik, het ging niet alleen om dit schilderij, maar het ging om kostbare mensenlevens achter het schilderij. En dan zou je kunnen afvragen, hoe doe je dat nou? Hoe kom je in zo'n gesprek? En waarom maak ik dat niet mee? Hoe is het mogelijk? Ik heb maar 1 antwoord en dat is de Heilige Geest van God. De Heilige Geest van God die maakt van jou wat je helemaal niet bent. De mensen die mij soms zo bespeuren vanaf de zijkant, vanaf het podium, die denken, David is heel anders naast het podium als dat hij is op het podium. Want als je me ontmoet, dan ben ik een beetje timide, dan geef ik je handen, dan ben ik een beetje bescheiden. Maar dat betekent niet dat ik een dubbel leven heb. Dat ik bedoel, dit is wel echt de echte David. Maar als ik hier sta, dan ben ik een soort van begeisterd. Er komt iets over me heen. En je zou kunnen denken, wat is raar. Ik word boven mezelf uitgetild. En weet je wat het is? Het is de Heilige Geest van God. Het is de Heilige Geest die mij dreef om dit plan uit te voeren. Die mij ertoe dreef om daarover te blijven spreken. Ook al had ik meerdere keren een nee. Dat mensen zeiden, niet doen. Te vroeg. Niet doen. En ik bleef van binnenuit de urgentie van God voelen. Je moet er iets mee doen. En misschien herken je dat wel in je leven. Dat er dingen zijn die je voelt dat je zou moeten doen. Maar je doet het niet. Want je bent bang. Of je vraagt je af wat iemand anders er zou van vinden. Of er is angst. Ik zal je wel vertellen. Ik heb ook angst. Ik vind het super spannend. Ik vind het gewoon super spannend om hier te staan. Ik vind het super spannend wat jij er allemaal van vindt. Ik vind het super spannend wat je vindt van de band. Ik vind het super spannend voor wat we hebben neergezet. Maar het weerhoudt mij er niet van. Het weerhoudt me er niet van om dat te doen wat de Heere God op mijn hart legt. Want ik heb geleerd, als God iets zegt, moet je direct ja zeggen. Als God iets zegt, dan kun je het doen. En als we de Bijbel openslaan, dan zien we de ene held na de andere held door God gebruikt. En elke held die je bestudeert, heeft angst in zijn leven. Elke held is onzeker. Elke held, die weet het niet zo goed. En ook vandaag wil ik daar iets over zeggen. Weet je, de Heilige Geest, als de Geest van God komt, dan wordt alles anders. Gods geest wordt aangetrokken door jouw zwakheden. Sommige mensen die zeggen, oh, ik moet heilig genoeg zijn om de Heilige Geest van God te kunnen ontvangen. Maar nee. Hij is een specialiteit, want de Bijbel zegt, hij is een helper. Dat betekent, als ik niet meer kan, komt hij met zijn kracht. En wanneer jij staat te stuntelen, komt Gods geest om je boven jezelf uit te tillen. En ik zeg het je, er zitten mensen hier in de zaal, je kijkt naar me, flitsen gedachten door je hoofd van dingen waarvan je weet dat jij misschien mee aan de slag moet en je vraagt je af, zou ik, kan ik, durf ik? En de Heilige Geest is onderweg om jou te geven wat je nodig hebt om door te stoten. Ik wil iets voorlezen vanuit mijn boekje, Gods Geest is ook voor jou. Een leven zonder de Heilige Geest is super saai. Het is als tv kijken zonder stroom, als een auto zonder brandstof, als een relatie zonder liefde. Als Gods Geest niet betrokken is bij je geestelijk leven, is het enige dat je overhoudt, religie. Het is als een kaars zonder lucifer. Een concert zonder band. En dat terwijl Gods geest voor ieder van ons beschikbaar is. Toen we tot geloof kwamen, kwam de Heilige Geest in ons leven. Sterker nog, niemand van ons kan zeggen, Jezus is Heer, tenzij door de Heilige Geest het hem gegeven wordt. Dat is wat de Bijbel zegt. Jij hebt Gods geest ontvangen als je een kind van God bent. En tegelijkertijd weten we allemaal dat er uitdagingen en dingen zijn. Maar ik beloof het je, alles wordt anders als de geest van God komt. Ik had een gesprek met een vriend van mij en ik zei, heb je wel eens twijfels? Dus ik had altijd twijfels. Hij zegt, totdat ik gedoopt werd met de Heilige Geest. Wow. Bij mij ik ben gedoopt in de geest, maar ik heb nog steeds wel eens twijfels. Misschien was hij aan het opscheppen, maar het zei ook iets over wat Gods geest kan doen. Hij geeft je het vermogen om anders naar dingen te kijken. Hij helpt je om verder te gaan daar waar anderen stoppen. En toen ik aan het bidden was over, Heer, waar mag ik het over hebben? Wat mag ik zeggen? Toen legde de Heer het verhaal, het al zo bekende verhaal van Gideon op mijn hart. Gideon was een absolute, en ik ga het even oneerbiedig, maar ja, dit is niet de officiële kerk, dit is de IJsselhallen. Gideon was een absolute bangerscheiterd. En waarom hij zo bang was, dat was omdat de Midianieten, die waren meedogenloos, die hadden geen genade. Gods volk dat leefde in het gebied die eens in de zoveel tijd was het oogstveld. En de Midianieten die wisten dat. Als het oogst is, dan gaan we lekker naar de Israëlieten en dan gaan we een landje pikken. Dan gaan we daar onze tenten op slaan, nemen onze kamelen mee, dan razen we overheen. En dan maken we alles kaal totdat er niks meer voor ze over is. Ja, haha, laten we dat doen. En ze waren met zoveel dat er niemand tegen ze opgewassen was. Niemand. En misschien zijn de problemen in jouw leven wel zo groot. Dat je zegt, er is niemand tegen opgewassen. En de Midianieten die komen om alles van je te roven. Ik ken sommige mensen. Die hebben zoveel tegenslag gehad. En als ze het ene net verwerkt hebben, dan komt het andere alweer aan de deur. Misschien ben je wel zo. Maar ik zal je vertellen. Als de Heer besluit in de hemel. En dat heeft hij gedaan toen hij zijn zoon gegeven heeft. Nu is het genoeg. Dan is er hulp onderweg in de persoon van Gods geest. Gideon die was niet alleen een bangerscheiterd, hij verstopte gewoon de oogst die hij had. Ja, logisch zou ik ook doen. Wat hij had, hield hij voor zichzelf in de wijnpers. En dan was hij bezig met zijn oogst. En hij was gewoon een beetje aan het bronpotten, want hij dacht bij zichzelf, dit kan toch zo niet langer. Als je het verhaal leest, dan zie je dat Gideon de kleinste is in de familie. Niet de meest populaire figuur, niet de meest populaire stam. Hé, daar heeft God een handje van. Hij pikt altijd die mensen die eigenlijk helemaal niet kwalificeren voor de job. Daarom koos hij ook mij. Ik zal je vertellen. Het leuke daarvan is dat de mensen dan zeggen, ja, als hij het kan, dan moet het God wel zijn. En dat is ook zo. En ik zal je zeggen, ik ben vereerd om die smaad te dragen. Laat mensen maar zeggen, oh, het was een bakker en hij heeft geen theologie gestudeerd. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik trek op met de allergrootste theoloog van het universum en hij is de geest van God zelf. En hij is in staat om mij het woord te openbaren. Dat als ik het lees, dat het begint te leven. En als ik het dan vanuit mijn hart met anderen mag delen, dan mag ik in deze wereld zijn als Jezus. Wat wil je nog meer? Nou, verklaar me maar voor gek, maar ik vind het heerlijk om te doen. En ik zal je vertellen, ben ik wel eens bang? Ja, tuurlijk ben ik wel eens bang. Maar dan komt Gods geest. En die dringt mij aan om verder te gaan waar anderen stoppen. Laten we samen lezen. Richteren 6, vers 12. De engel van de Heer, die vertoonde zich aan hem. De Heer zei met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen? Antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Hey, dat is een bekende vraag. Die hoor ik zoveel. Als God er dan is, waarom dan dit? En als God er dan is, waarom dan dat? Dit was duizenden jaren geleden al zo. En vandaag de dag is het onveranderd. En dan zegt hij, waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets meer van ons aan en we zijn toch overgeleverd aan de Midianieten. En toen wendde de Heer zich tot Gideon. En hij zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Weet je wat ik zo leuk vind? God gaat niet eens met hem in discussie. Ja, arme jongen, ja, inderdaad. God is ook niet erg pastoraal op dit moment. Hij deed een bedieningenteam, snotterdoekdoos en zo. En zei, Gideon, kom op man. Ben je er klaar voor? Ik heb eigenlijk een opdracht. Nee. Hij joekelde hem gelijk tegen. Hij zei, kom op, grote held. Ik heb een opdracht voor je. Je moet iets doen. Je moet iets doen. Dit kan niet langer zo blijven. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer die antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Weet je, de MBG, dat is iets wat oudere vertaling. Als Gideon zegt tegen God, ja, hoe moet ik, waar is God dan? Waar al die problemen? Dan zegt de MBG dit, ga in deze uw kracht. Dat betekent dat de zwakheid, waar is God dan? En waarom zie ik het niet? God zei, dat is je kracht. Hoe kan dat nou mijn kracht zijn? Hoe kan nou, wat ik niet zie, hoe kan dat nou mijn kracht zijn? Ik zou je vertellen, dat is jouw kracht, omdat dat alles is wat je hebt. Als er nog iets in je leven zou gebeuren, nou dan moet het God wel zijn. Lieve mensen, je hebt een hoop. En die hoop is in de naam van Jezus. En zijn Heilige Geest is onder ons om ons daar te brengen. En dan zegt hij tegen de Heer, oké, dat is ook zo heerlijk menselijk, zegt hij, is goed. Maar ik moet wel even zeker weten dat u de Heer bent met wie ik praat. Zou u even een wondertje willen doen? En God die doet het. Zegt, kom, breng maar wat lekkers, leg het daar neer. Hij doet met zijn staf. Boe in de fik. Ik heb met de Heer gesproken en ik leef nog. En dan voelt hij, na die ontmoeting met God, dat hij er ineens anders in staat. En dat zul je ook hebben vandaag. Nadat je hier bent geweest, de heerlijkheid van God hebt ervaren. Ook als we straks met elkaar gaan bidden, dan weet ik zeker dat er iets in je leven zal veranderen. Maar buiten thuis wachten jouw oude patronen. Daar wachten je oude gewoontes weer op je. Daar wachten de dingen die je eigenlijk altijd doet met dezelfde vrienden. Maar je hebt de kracht en de vrijmoedigheid van de geest van God nodig om daar iets anders van te maken. En dan staat er diezelfde nacht, gaat Gideon naar buiten, want hij voelt, ik moet iets doen. En dan gaat hij de Baals altaren neerhalen. En dan gaat hij het beste stier van de stal halen en die offert hij dan als aan de Heer. Weet je wat ik zo ontzettend gaaf vind? Gideon was gewoon nog steeds een dikke, vette bangers. Dinges. Want hij had wel van God gehoord. En God had gezegd, nu moet je aan de slag. Maar hij zei toch, weet je wel, ik doe het 's nachts wel als niemand kijkt. Ik zal je wat vertellen. Sommigen van ons gaan eerst in het onzichtbare beginnen als niemand kijkt. En daar zul je leren dat God met je is. En hij deed het stiekem. Maar de volgende dag ontdekte iedereen het. Dus wat is er gebeurd? Weet je, toen liep ze het loop bij zijn vader. Wie heeft dat gedaan? Hij heeft jou zo. Hij moet boeten, hij moet sterven. En toen zei zijn vader heel wijs, weet je wel, dat regelen we maandag wel. Wat was het? Hij zei, laat Baal maar voor zichzelf opkomen, zei hij. En the game was on. En de mensen die zagen dat Baal een god was van niets. Die was in de aanbieding bij de Xenos. Kon je met korting kopen. Want die deed helemaal niets. Maar het altaar van de levende God werd gebouwd. En op dat moment komen opnieuw die Midianieten, die komen er weer aan. In Richteren 6 vers 33, weer sloten de Midianieten, de Amalekieten en de andere woestijnvolken uit het oosten zich aan heen. Ze deden dat met elkaar. Al de problemen die bundelden zich samen tegenover het volk van Israël. Ze staken de Jordaan over, sloegen hun tenten op in de verblijf van Israël. En dan staat er dit, toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen. Lieve mensen, de geest van God maakt een dag en nacht verschil. Hij had een ontmoeting gehad met God. Maar als je door de geest van God gegrepen wordt, dan ga je naar een ander level. You shift into another gear. En dan ga je dingen doen die je eigenlijk helemaal niet doen kan van jezelf.
Like Jesus komt er weer aan. 8 oktober 2016 in de IJsselhallen in Zwolle. Het grootste tienerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Als je tieners hebt of als je tiener bent, meld je snel aan op likejesus.nl. En voor 1 september geniet je van de hoogste korting. Kun je nou niet wachten tot 8 oktober? Zorg dan dat je erbij bent 2 juli in Veenendaal tijdens de Like Jesus Summer Night. Zie je daar!
We hopen dat je hebt genoten van het derde deel van Simply Jesus. Meer opbouwende en enthousiaste boodschappen vind je op onze website goandtell.nl. Tot de volgende podcast.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.